En nou bent u in de beurt. Ik kom er ook wel goed uit zo, want ik ben nog een beetje gammel van die reis. Je neemt uit de tropen altijd cadeautjes mee, als u begrijpt wat ik bedoel. Die ergens in je lijf zich ophouden, die moeten er nog even uit weer. Dus als iemand mondeling wil reageren, dan hebben we nog een ogenblik. En dat mag van mij best 10, 15 minuten duren. En dan kan ieder zijn zweegs gaan naar de koffie. Dus loop niet weg voordat u van de heerlijke koffie geproefd hebt. Wie? Ga uw gang. Ja. 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 Dus in de eerste plaats moeten we die figuur van Elia overdrachtelijk zien. En ten tweede, wat bedoelt de Heer als hij zegt, Elia is al gekomen? Om even met het laatste te beginnen. Er zit een zekere spanning in als je de verzen naleest. Je leest erover in Matthäus 11. Wanneer de Heer Jezus heeft over Johannes de Doop. En ook in Matthäus 17 als hij afdaalt van de berg en hij weer over Elia begint. En je hebt de ontkenning van Johannes in Johannes 1. Als ze vraagt, ben jij Elia? Dan zegt Johannes de Doper, ik ben het niet. En als ik die verzen die een beetje tegenstrijdig lijken goed interpreteer, dan zegt de Heer Jezus, Elia is gekomen in de persoon van Johannes. Maar Johannes is verworpen, hij zelf zou verworpen worden. En dus is die profetie daarmee niet volledig vervuld. En komt daar, zoals de Heer Jezus zelf opnieuw zal komen, zo zal ook Elia opnieuw komen. En dat brengt me op het eerste gedeelte. Het feit dat er staat in Lucas 1 vers 17, hij zal optreden, Johannes de Doper, in de geest en de kracht van Elia. Dat betekent dat niet een of andere Elia letterlijk opstaat uit de doden. Maar dat het gaat om een bediening in die naar het model van Elia gevormd zal worden. En wat ik nog niet genoemd heb, is dat je dat terugvindt in Openbaring 11. Want daar horen we over twee profeten in de eindtijd. Waarvan er één, hij wordt niet Elia genoemd, maar hij lijkt sprekend op hem. Want er staat dat hij het zal zorgen dat er geen regen op de aarde valt. Nou, dat is maar één profeet in het Oude Testament van wie we dat lezen. En de tweede is, die tweede profeet, dat is Mozes. Want er staat er dat hij water in bloed zal veranderen en allerlei plagen over de aarde zal brengen. En van allebei staat dat ze vuur van de hemel laten dalen. Nou, dat vind je ook alleen bij Mozes en Elia. Dus wat we daar lezen is ook dat er aan het einde twee profeten genoemd zullen worden. Dat is symbolische taal. Het is een bediening die gekenmerkt wordt zowel door Elia als ook door die van Mozes. Een bediening van een geweldig getuigenis in deze wereld. We lezen zelfs dat ze gedood worden, maar dat ze door God weer worden opgewekt. En als je die gedeelte samenneemt, dan denk ik dus inderdaad in een overdrachtelijke bediening. Een bediening waarin helemaal weer het karakter van Elia naar voren komt. Aan de ene kant onheilsprediker voor alle goddelozen. Aan de andere kant die erop gericht was het volk van God toe te bereiden voor de wederkomst. Zoals Johannes dat deed, die het volk toebereidde voor de eerste komst van de Heer Jezus. Zo zal er in de eindtijd een bediening zijn die de mensen toebereidt op de tweede wederkomst, de tweede komst van Christus. Wie nog meer? Ja, ik ken hem heel goed.
Om daar een schilderij te maken waarin de overgang van het oude naar het nieuwe testament.
Oh jongens, dat is een hele grote droom.
Dus nou ja, maar we zitten daar met 80, 90 mensen. Dus we zijn met z'n allen.
Wacht even, wie zijn we en waar zit u?
Nou, dat was een groep mensen.
Ja, ja, maar kijk, de manier waarop God tot een profeet spreekt. Daarvan is de droom een van de meest opmerkelijke. In nummer 11 is het, meen ik, zegt God, Mozes, daar spreek ik rechtstreeks toe. Maar dat doe ik normaal met profeten niet. Mozes is een topper, hè? Dus daar spreekt God rechtstreeks zoals jij spreekt met iemand over de telefoon. Maar normaal spreek ik tot een profeet, zegt hij, door middel van een droom of een visioen. Een visioen, dan ben je dus wakker. Bij een droom slaap je. Maar het effect is hetzelfde. Je ziet iets bijzonders. Dus dat God door dromen spreekt, zoals God door profetische dromen ook door Jozef sprak. Jozef ontving profetische dromen. Is dus een heel gewone manier van God. Ik ben 5 keer in mijn leven naar bed gegaan. Zondagavond, waar ik nog niet wist waar ik over preken moest. Dat is nou in de laatste 7 jaar. En dat ik wist van tevoren dat ik het in de droom zou ontvangen. En die droom was altijd vlak voordat je wakker wordt. De psychologen noemen dat lucid dreaming. Dat wil zeggen, je weet dan al dat je wakker bent en toch slaap je nog. Het is een beetje moeilijk te beschrijven, je moet er maar eens op letten. Dan zegt hij, oh, dat bedoelt hij. Nou begrijp ik het ook. 'S morgens vlak voordat je wakker wordt is het. 5 keer kreeg ik te horen waarover ik moest spreken. 5 keer had het een profetische betekenis. 1 keer is het me hier overkomen, maar ook op andere plaatsen. Dat de Heer heel duidelijk tegen me sprak, daar moet je het over hebben. En dat is... Dus dat is een heel gewone manier waarop God door mensen heen werkt, door middel van een droom. En het bijzondere is, je weet allemaal 's morgens of het... Ja, je hebt wel gedroomd, je kunt het je vaak nog herinneren, maar het is vaak niet de moeite waard om over te praten. Maar soms heb je wel eens een droom dat je denkt, dat moet ik vertellen. Wat ik nou toch gedroomd heb, dat had Jozef ook. Hij zei, het was zo opvallend. Dat wil nog niet zeggen dat het een profetische droom is, maar dat is wel een droom waar je toch over na moet denken. Of de Heer dat iets tegen je wil zeggen daardoor. Maar bij een profetische droom weet je, dit was de Heer de God. Bij Daniel, een aantal van zijn profetieën, daarvan lees hij zag in een nachtgezicht. Dat is gewoon een droom. In een droom ontving hij dit. Want dat is begrijpen we ook. Als je slaapt, dan is je bewuste verstand is uitgeschakeld. Want dat is vaak een barrière. Die gaat meteen redeneren. Is dit wel voor God? En weet je wat, dan kan het ook niet van de duivel zijn. Gaat allemaal meteen redeneren en pff, het is alweer weg. God kan je niet bereiken. Als je slaapt, is het makkelijker om je te bereiken. Want dan zit het verstand er niet meteen tussen. Het verstand slaapt. En je ziet de dingen glashelder. Nou, zo dan een heleboel mensen dromen, daar gebruiken wij het woord droom in een figuurlijke zin. Hè? Als ik denk aan die droomkerk van Jimmy Untoro, waar hij dat boek over geschreven had. Zijn droomkerk. Dat wil niet zeggen dat hij ooit letterlijk in een droom die kerk gezien heeft. En je kunt het dus ook overdrachtelijk gebruiken. Dit is een kerk waarvan ik droom. Dat wil zeggen, zo heeft de Heer me die op het hart gelegd. Dat type kerk. Zo kerk te zijn. Bij hem is dat dan vooral een gemeente die groot verschil maakt in de omgeving waar ze is. Die er echt een zoutend zout en een lichtend licht is in de stadswijk of in het dorp waar die gemeente is. Dus dromen kan ook figuurlijk zijn. Maar dromen kan ook heel letterlijk zijn. Ik heb het zelf een aantal keren meegemaakt. Dat de Heere God tot je spreekt in de droom over datgene wat je moet doorgeven. En dat, blijf dromen, broeder. Wij ouden, wij blijven dromen. De jongeren zullen gezichten zien, maar wij dromen. Broeder.
In de Openbaring wordt gesproken over de vrouw die vlucht naar de woestijn. En de antichrist die neemt op aarde.
Ja, die vrouw in Openbaring 12, want dat is het hoofdstuk. Dat is ook de vrouw die dat kind ter wereld brengt. Er zijn 3 grote verklaringen van, u mag zelf uitkiezen. Als u katholiek bent, dan is dat de maagd Maria. Als u een traditioneel protestant bent, dan is het de kerk. Als u evangelisch bent, dan is het Israël. Dus, wat wilt u? Kies maar uit. Je zou ook heel algemeen kunnen zeggen, misschien moet je geen keuze maken. Moet je misschien zeggen, dit is Gods volk. Want er zijn natuurlijk veel meer dingen over die grote opwekking te zeggen. Het ging mij alleen maar hoofdzakelijk om het profetische aspect van Joël en Micha. Maar het is een enorm onderwerp. Want je kunt natuurlijk, er zijn een heleboel dingen vast te stellen, zoals bijvoorbeeld dit. Over profeten gesproken. De tijd van de grootste profetische openbaring is die laatste fase van de gemeente. Dat zal ook de tijd zijn van de meeste valse profeten van alle tijden. De Heer Jezus waarschuwt in Matthäus 24 voor valse christussen en valse profeten. Hij spreekt over de valse profeten in Openbaring 13, Openbaring 16. Dat is de antichrist. Hij spreekt op verschillende... Petrus vertelt dat er valse profeten zullen komen. De antichrist zelf, nou ja, dat zei ik net al, dat is de valse profeet. En dat hangt samen, ja, je kunt dat zien aan de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Zolang ze allemaal slapen is het rustig in de kerk. Zo is het eeuwen geweest. In de 19e eeuw kwam het geroep, zie de bruidegom, ga uit en tegemoet. En al die wijze meisjes werden wakker. Dat was geweldig, maar dat had 1 nadeel, alle dwaze meisjes werden ook wakker. De eindfase en de grote tijd van de grote opwekking zal de tijd zijn van de grootste dwaasheden die onder het christenen ooit verkondigd zijn. En van de grootste wijsheden. Het is een geweldige tijd van contrasten. Het zal de tijd zijn van de tekenen en wonderen van de Heilige Geest en de tekenen en wonderen van de antichrist. Niet iedereen zit naar die grote opwekking uit te kijken omdat ze een beetje benauwd zijn voor de activiteiten van de antichrist. Ja, dat zal dezelfde periode zijn. Maar zoals ik gisteren nog tegen iemand zei, luister, zou toch wat wezen als God ons niet het vermogen had gegeven om te onderscheiden tussen wat van de geest en wat van de antichrist is. Want diezelfde geest is in ons. Paulus spreekt over de genadegave van de onderscheiding der geesten. Dat is door de Heilige Geest. En daar hoef je helemaal niet zo mystiek over te doen. Het eerste wat je vraagt als je wonderen en tekenen ziet, wat is de prediking? Wordt de Heer Jezus groot gemaakt? Ten tweede, wat voor leven, hoe ze werden kan nagaan, leiden de predikers? En ten derde, wat doet het met de mensen? Brengt het ze dichter bij de Heer Jezus of trekt het ze van de Heer Jezus vandaan? Maar wat ik zeggen wil is, wonderen en tekenen zeggen dus nog niks. Je moet altijd luisteren naar wat erbij verkondigd wordt en wat het doet met de mensen. Want de tijd van de grootste wijsheid zal de tijd van de grootste dwaasheid zijn. Het zal allebei naast elkaar komen. En dus in die zin zie je ook dat het ook een van de kenmerken van de eindtijd is. Dat zijn heel bijzondere vervolgingen en verdrukkingen. Die laatste periode wordt ook de grote verdrukking genoemd. Dus er zal nog nooit zo'n glanzende bruid zijn geweest en ze zal nog nooit zo onder druk hebben gestaan als dan. Ik zie dat nu al. Ik noemde een aantal van die grote bewegingen. Campus Crusade en Youth with a Mission en noem ze allemaal maar op. Finishing the Task, Wycliffe. Allemaal worden ze op het internet bekritiseerd. Ik zou bijna zeggen, als er een organisatie bij was die niet bekritiseerd werd op het internet, dan zouden ze zich ernstig voor de Heer moeten verootmoedigen. Wat doen wij verkeerd? Want als een werk werkelijk uit God is, dan moet het aangevallen worden. Anders deugt het niet. Klinkt misschien een beetje tegenstrijdig. Maar het is de realiteit. De Heer Jezus zegt in Lucas 6, wee u als alle mensen goed van u spreken. Dan moet je onmiddellijk naar de Heer gaan zeggen, Heer, wat doe ik verkeerd? Want als iets werkelijk van de geest is, roept het verzet en tegenstand op. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat bekritiseerd is van de duivel, dat van de duivel komt. Want er kan ook terechte kritiek zijn. Nou, maar ten goede. Je moet dat wel onderscheiden natuurlijk. Maar er zal dus ook geweldige tegenstand zijn. He, dus ik heb alleen de profetische kant verteld. Maar er is natuurlijk over die grote opwekking nog veel meer te vertellen dan deze dingen. Nou.
Mag ik nog?
Ja, voor mij wel. Ja. Ja, u spreekt een heel mooie gedachte uit het katholicisme, waarbij Maria prototype van de hele kerk is. Dat voert nou een beetje ver, maar u brengt zo tussen de regels door, brengt u heel leuk dat met elkaar in verband. En dat is een gedachte die daar veel meer leeft dan bij ons. Wij hebben Maria natuurlijk sterk verwaarloosd als protest tegen de Rooms-Katholicisme. Die sloegen door naar de ene kant en wij naar de andere kant. Maar Maria als prototype van de kerk, en dus ook van de individuele gelovigen, mij geschieden naar uw woord, de daad van gehoorzaamheid, van overgave, met alle consequenties die ze kon bedenken, zwanger als ongehuwde vrouw en al die dingen. De overgave en de gehoorzaamheid, de verwondering, de verwachting, het opnemen van alle woorden van God in haar hart, etcetera, etcetera. En dat, dus er zit iets in die vrouw van Openbaring 12. Daarom heb ik heb u geen rechtstreeks antwoord gegeven. Ik gaf u de drie antwoorden. En soms denk ik wel eens een keer dat we te makkelijk misschien een keuze maken en zeggen het is het ene van die drie. Terwijl er misschien wel een diepere gelaagdheid in zit, er iets van alle drie de antwoorden in zitten. Want ook dat is een aspect van de grote opwekking. Ik zou nooit durven zeggen dat er vandaag een grote opwekking begint te komen als ik dat niet in Israël zag gebeuren. Zolang er in Israël niks gebeurt, is er geen grote opwekking. Maar dat is niet zo. Als ik deze toespraak had moeten houden in 1970, nou, dat was ondenkbaar geweest. Maar een van de redenen waarom het ondenkbaar was, was dat er gewoon geen Messiaans Jodendom was. Nu schat men, toen waren er nul Messiaanse Joden. Dus Joden die in de Heer Jezus geloven als de Zoon van God, opgestaan uit de doden, met Messias en verlosser. Nu zijn het er, zeggen de pessimisten, 6.000 en de optimisten zeggen 15.000 Joden. Messias blijdende Joden in Israël. Worden gewoon met de nek aangekeken. Zomaar uit het niets. In Amerika waren er toen een handjevol. Nu een 250.000 Messias beleidende Joden. Dat is 5% van alle Joden die in Amerika wonen. Zijn er 5 miljoen. Nou, misschien zeg je dus niet zoveel. Ja, dat is heel wat meer dan niks. En het is groeiende elke dag. Het is groeiende. Met andere woorden, je kunt nooit van een grote opwekking spreken als ook niet Israël erin betrokken is. Want in de eindtijd is er ook een grote opwekking onder Israël gaan. En ook daar zie je typisch profetische gestalten opstaan. Die deze Joodse mensen bij de hand nemen en ze toebereiden op de komst van de antichrist. Van de Christus. Ja, ook wel antichrist indirect, want die krijg je op de koop toe. Maar ik ben verschillende van dat soort profetische gestalten tegengekomen. Van mensen die daar een geweldige visie voor hebben. En die ja, heel veel tot zegen zijn, zodat er nog steeds meer van dat soort gemeenten komen. Het zijn net christenen, ze hebben net zoveel ruzie onder elkaar als wij ook. En je hebt wel 6 verschillende soorten van messiaans, jodendom, maar dat geeft allemaal niet. Straks gaat de geest werken en dan worden ze ook allemaal een beetje meer één met elkaar. Maar ja, dat is een van de meest onmiskenbare. Dus de finishing the task, de grote zendingsopdracht, waar heel bewust nu met tijdschema's aan gewerkt wordt, dan willen we het allemaal af hebben. En dat is binnen 1 of 2 decennia. En dat geweldige werk dat in Israël gaande is. Maar bijvoorbeeld ook de internationale gebedsbeweging. Er zijn organisaties die Call to All, ik weet niet of jullie Call to All kennen van Mark Anderson, die 40 conferenties aan het organiseren is, 2 per jaar wereldwijd. En bij elke conferentie komen er 1000 mensen bij elkaar die samen besluiten. We willen zoveel mensen tot Jezus leiden en we gaan zoveel huizen van gebed oprichten. Er zijn nu huizen van gebed wereldwijd. Er zijn alleen in Jeruzalem, heb ik me laten vertellen, 4 huizen van gebed. En een huis van gebed, dat is niet waar men 1 keer in de week 1,5 uur bij elkaar komt. Nee, 24/7. Hè? Dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dat is 120 keer zoveel als een bidstond van 1,5 uur. Dat is een huis van gebed. Constant. Is dat niet bij jullie in de Nieuwe Kerk, was het toch ook met Wim Bouwer, of is dat nou niet meer? Een huis van gebed. Maar in elk geval in Nederland heb je ze ook. En ze komen er steeds meer. Steeds meer. Je kunt nu al zeggen dat er 1000 plaatsen op aarde zijn waar 24 uur per dag, 7 dagen in de week gebeden wordt. En ik vind het vooral zo fantastisch dat er in Jeruzalem al 4 van dat soort plekken zijn. Dat is ook iets van deze tijd. Dat is totaal nieuw. Dat is uit de grond gekomen door mensen die een grote droom hebben gehad. En die zeggen, we gaan de hele wereld bezetten met huizen van gebed. Dat is ongelooflijk. Want ook daarvoor geldt natuurlijk, denk maar weer aan die profetie van Lucas 18. Die weduwe die daar elke dag, dag en nacht staat. De Heer zegt die dag en nacht tot hem roepen. Zou hij hen geen recht schenken die dag en nacht tot hem... Steeds voordat Gods gemeente dag en nacht tot hem gaat roepen. Als een kettinggebed. Even de bekendste is de International House of Prayer in Kansas City. Makkelijk te onthouden, IHOP, afgekort. Van Mike Bickle. Waar net vorige week, dat is het leuke van het internet. Hè, je zit er altijd een beetje neus bovenop. Vorige week waren ze met 50 mensen aan het bidden. En daar vindt een uitstorting van de Heilige Geest plaats. Maar het gevolg is dat ze daar zijn door blijven bidden. En nu trekt dat elke dag 1000 mensen. Je kunt zo live inschakelen via het internet en daarbij zijn. Dat is ongelooflijk. En het sloeg over. In Nederland kwam er daar een bericht over in zo'n huis van gebed in Nederland. En die mensen zaten bij elkaar en die waren blij met het gebed. Gingen samen bidden en daar sloeg de Heilige Geest ook in. En dat gebeurt op steeds meer plaats. Het gebed is een van die bijzondere signalen van de eindtijd. Dat Gods gemeente 24/7, ik vind het een leuke korte uitdrukking, 24/7 gaat bidden. Ten meer van de dingen, internationale aanbiddingsbeweging. Er is nog nooit in de kerkgeschiedenis zoveel nadruk gelegd op worship. Je gaat bijna Engels praten, hè? Engels wordt de taal van de grote opwekking. Maar als je alleen al denkt aan Hillsong, als in Hillsong 1 nieuw lied wordt geschreven, dan zingen binnen een paar weken zingen alle Angelsaksische gemeenten op aarde dat. De anderen moeten nog even wachten. Die moeten eerst nog een vertaling hebben gewoonlijk. En dan zingt de hele wereld dat. Het lied bijvoorbeeld van Door de kracht van uw liefde. Van Jeff Bullock. Wat iedereen van ons uit het hoofd kent. Dat wordt door miljoenen, honderden miljoenen christenen gezongen. Ik was in Indonesië. Ik kende de helft van alle liederen die in het Engels gezongen werden. We zingen straks over de hele wereld. Ook allemaal dezelfde aanbiddingsliederen. Misschien is het op zichzelf zo belangrijk, want je kunt de Heere God op vele manieren aanbidden. Maar een Hillsong is wel een van de krachtigste verbreiders van liederen. Darlene Tsech en Ruben Morgan. Miljoenen mensen dezelfde liederen laten zingen. Waarin met dezelfde woorden op dezelfde toon als één machtig koor van deze aarde God te groeien. Dat is nog nooit gebeurd. Dat hebben we allemaal in onze eigen periode dat we op aarde zijn hebben mogen zien ontstaan en zien ontwikkelen. Hillsong is een gemeente waar elke dag, elke zondag 30.000 mensen bij elkaar komen in Sydney, Australië. Wat nu al vele vestigingen heeft over de hele wereld, maar hun liederen, dat is gelukkig nou eens een keer niet Amerika, hun liederen gaan over de hele wereld. En zo kunnen we al een tijdje doorgaan met kentekenen van de eindtijd. En de eindtijd betekent ook dat het een keer tijd wordt om op te houden. Of is er nog een dringende? Waar? Als het een dringende is, ben dan toch zo lekker in vuur. Ik was niet zo lekker toen ik hier aankwam, maar het is helemaal overgegaan om over dit onderwerp te mogen spreken. Dus als er nog iemand een dringende vraag heeft, dan kan die zich nu melden. Dat is net als bij een Engelse bruiloft. Als je bezwaar hebt tegen het huwelijk, dan moet je dat zeggen. En anders moet je forever hold your tongue. Oké, goed zo. Laten we samen de Heer danken en bidden. Trouwe God, dat u een groot en goed God, dat u doorgaat met de geschiedenis van deze wereld, maar ook met de geschiedenis van uw kerk op deze aarde. En Heer, ik bid u dat ieder van ons op een of andere wijze het verlangen heeft, al is het nog maar zo'n klein stukje, om betrokken te zijn bij die grote opwekking die staat te komen. Er zijn zoveel manieren waarop we kunnen doen, Heer. In de eerste plaats door zelf die geest van opwekking in ons eigen leven te gaan ervaren. Zelf meer toegewijd u te leven. In gebed en aanbidding, maar ook met een hart voor zending en evangelisatie. Om te helpen op een of andere wijze die grote zendingsopdracht te vervullen. Heer, wij danken u dat we betrokken mogen zijn in een werk dat echt wereldwijd is, zoals het ook nog nooit is geweest. En ook nog nauwelijks kon, en wat nu kan door alle moderne communicatiemiddelen die u ook gegeven hebt. Waardoor dit allemaal mogelijk is. Eén kerk, verdeeld over vele denominaties, maar toch, straks zal er een volk zijn. Eén van geest, één van zin, één van geloof, één in de kennis van de Zoon van God. Dank u, Heer Jezus, dat u al zo lang bezig bent uw gemeente te heiligen en te reinigen, te voeden en te koesteren. Om u die gemeente voor te stellen, dat toebereide volk zonder vlek of zonder rimpel. Een verjongingskuur zoals uw kerk nog nooit te zien heeft gegeven. Dank u dat we het mogen meemaken, dat wij in deze tijd mogen leven waarin we dat zien. Dank u dat er een plek is voor ons ouderen van boven de 40. En dat er een plek zal zijn voor de jongeren van onder de 20 en ook voor alles wat ertussenin zit. En dat u ons aan elkaar gegeven hebt en dat we daarin samen mogen optrekken. En dat we samen ons steentje mogen bijdragen. Heer, om tot stand te brengen, die grote opwekking die niet zomaar vanzelf komt als wij met de armen over elkaar zitten, maar die u wilt bewerken door mensen heen die dromen, die durven te dromen en die ook durven die dromen uit te spreken. En die het lef hebben om aan die dromen vorm te geven. Dwars tegen alle kritiek in. Heer, help ons. En zegen zulke mensen die u bijzonder als dromers hebt geroepen. Opdat ze zich niet laten ontmoedigen. Maar durven blijven dromen. Om zo, Heer, uw werk op deze wereld tot stand te brengen. Heer, we danken u. We prijzen u. Wees met ons als we van hier gaan. En wil ons ook een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar brengen. We loven aan u voor alles wat u bent en voor alles wat u geeft. Amen.